Matteüs 14, vers 22, waar staat... En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan... en voor hem af te varen naar de andere zijde... terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had... klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren... want de wind was hun tegen... Maar ter vierde waken, des nachts, kwam Jezus af tot hen wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrezen. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide, heren, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken riep hij zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan en zeide tot hem, gij klein gelovigen, waarom hebt gij gewankeld? En als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en baden hem zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genezaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren en baden hem dat zij alleenlijk de zoon zijns kleed zouden mogen aanraken en zoveel als hem aanraakten werden gezond. Tot zover. Zijn genade van de voorgaande geschiedenis was er sprake van dat de discipelen de Heer Jezus vroegen, laat de scharen van u, opdat zij heen gaan, om onder andere om brood te gaan kopen. En dat doet de Heer niet, in tegendeel. Hij verzamelt ze zelfs en doet ze nederzitten op het gras, zoals het staat in vers 19. Maar in deze geschiedenis stuurt de Heer inderdaad de scharen weg. En in het bijzonder zijn discipelen stuurt hij ook weg. In een schip, de zee over, uiteraard de ene zee waar het altijd over gaat, namelijk de zee van Tiberias, meer van Galilea, meer van Genezaret, of hoe het maar genoemd mag worden. In Galilea dus, maar bij deze gelegenheid stuurt hij hen weg. Toch, hoewel dat een tegenstelling lijkt, gaat het toch om twee geschiedenissen hier, die in wezen toch... hetzelfde uitdrukken. In beide gevallen zijn ze een uitbeelding van de situatie zoals we die in onze bedeling kennen. Want deze geschiedenissen hangen samen, niet alleen hier, maar zelfs in het Johannesevangelie hangen ze samen. En ik zeg zelfs, omdat in het Johannesevangelie de geschiedenis nogal op andere volgorde en in totaal andere samenhang dikwijls vermeld wordt. Maar daar is het zelfs nog sterker het geval dan in Matteüs 14. Want in Johannes 6 vinden we in het begin van het hoofdstuk dezezelfde wonderbare spijziging, zoals ik het maar blijf noemen. Een schare van 5000 man gezeten op een berg in het gras. En ze worden gevoed en er blijven 12 korven met brood over. Van de 5 broden en de 2 visjes. Precies op dezelfde wijze als in Matteüs 14. Het is dus dezelfde geschiedenis. Daarna in vers 22 en wat er verder volgt van Johannes 6... wordt uitgebreid door de Heer Jezus toelichting gegeven op het teken wat hij gedaan had. Dat is dan overigens de andere dag pas. Maar niettemin, het grootste deel van de rest van het hoofdstuk gaat daarover. Een uitgebreide redenvoering over dat brood... een vergelijking van dat brood en het manna wat de kinderen Israëls in de tijd in de woestijn ontvingen. Maar in beide gevallen zegt de Heer dat het een uitbeelding is van hemzelf. Want daar komt het in het kort op neer. Maar in vers 16 tot en met 21 vinden wij in Johannes 6 dezezelfde geschiedenis als uit Matteüs 14 vanaf vers 22. Waarboven staat Jezus wandelt op de zee. Petrus wordt voor de gelegenheid buiten beschouwing gelaten. Ik weet niet, vond Johannes kennelijk beter, maar laat me zitten. Maar Petrus wordt buiten beschouwing gelaten. Maar het aardige is dat in Johannes 6 die geschiedenis van dat de Heer wandelt op de zee... staat ingeklemd tussen aan de ene kant het teken van de wonderbare spijziging en aan de andere kant de toelichting daarop, zodat deze beide geschiedenissen feitelijk met elkaar verweven zijn. Dat is maar waar het om gaat. En zo worden ze nog meer met elkaar verbonden. Echter, en ik ga weer terug naar Matteüs 14, dit teken, waarbij waar dan boven staat Jezus wandelt op de zee, in dit teken wordt uitdrukking gegeven, eigenlijk wat meer aan de negatieve kant, als ik het zo zeggen mag, van onze bedeling, terwijl in de wonderbare spijziging de positieve kant daarvan benaderd wordt, uiteraard. Het valt niet te ontkennen dat wij inderdaad leven, brood des levens, of hoe het maar genoemd mag worden, ontvangen in onze dagen van de Heer zelf. En op dit teken is ongetwijfeld ook van toepassing wat Hebreeën 1, vers 1 zegt. Namelijk, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En voorlopig is dat dan ook inderdaad het laatste woord. Voor zover wij dus brood, namelijk woord, des levens ontvangen, is het inderdaad enkel en uitsluitend van die Zoon die gesteld is tot erfgenaam enzovoort. Precies zoals het verder staat in de eerste verse van Hebreeën, maar eigenlijk in de hele Hebreeënbrief. Het geeft trouwens, nu ik dat zo citeer uit het hoofd, uit Matteüs 1, geeft het meteen een verbinding met de volgende geschiedenis. Want die Zoon waardoor God nu spreekt, gesproken heeft, maar dat is nog steeds tegenwoordige tijd, hè? Voltooid tegenwoordige tijd, om precies te zijn. Maar die Zoon waardoor God gesproken heeft en dus ook nog steeds spreekt, omdat hij aan die woorden verder ook niks toevoegt, die Zoon, daarvan wordt uitgebreid, vooral in diezelfde Hebreeënbrief, maar in het bijzonder in de daaropvolgende verzen, gezegd dat hij is gezeten aan de rechterhand Gods, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, hoger dan de engelen. En inmiddels zit ik al halverwege hoofdstuk 2, want het gaat over niks anders dan dat. Dat nu vinden wij hier ook uitgebeeld. Als ik dan de Hebreeënbrief in herinnering mag brengen, de clou is natuurlijk van die Hebreeënbrief dat hij weliswaar spreekt over hoe het oude verbond inmiddels vervuld geworden is in het nieuwe. En bijzonder dan hoe dat vervuld geworden is door de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk de Messias zelf. Dan moet toch vastgesteld worden, zeker komend vanuit het Oude Testament, dat er toch iets vreemds met die Messias aan de hand is. Want men zou verwacht hebben, en men verwachtte ook inderdaad, dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En dat hij niet alleen een koninkrijk zou oprichten, maar dat ook zou openbaren. Voor zover we meteen zouden denken dat daar verschil tussen zit. Maar hij zou in ieder geval een koninkrijk vestigen in Jeruzalem over Israël en vervolgens over de volkeren. Maar de essentie van de boodschap van nieuwtestamentische bijbelboeken is dat Jezus weliswaar de Messias is, dat hij ook een koninkrijk heeft opgericht, dat hij het echter nog niet openbaart. Hij zal dat alsnog doen in de toekomst. Maar voorlopig is hij gezeten uitsluitend op een veel hogere troon. Daar zal hij ook altijd blijven zitten. Het is toch beeldspraak, dus je kunt het rustig zo zeggen. Hij blijft daar altijd zitten. Dat is de troon van, niet van zijn vader David in Jeruzalem, maar de troon van een veel belangrijker vader, namelijk zijn vader in de hemel. En dat is het centrale thema van alle nieuwtestamentische bijbelboeken uiteraard. Met andere woorden, Jezus is de Messias, niettemin voorlopig wordt hij op aarde niet gezien, hij is gezeten in de hemel. Maar het zal ons niet verontrusten, want de rest van de boodschap van al die nieuwtestamentische bijbelboeken is dat hij wel degelijk een koninkrijk heeft opgericht, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is en dat wij die in hem geloven wel degelijk zijn koninkrijk zijn binnengegaan. Echter niet hier op aarde, zoals wellicht de verwachting was, maar in de hemel, en dat is precies wat gezegd wordt, wij zijn met Christus gezet in de hemel, hebben hemelsburgerschap ontvangen, zijn gekomen tot Jeruzalem, maar dan wel een hemels Jeruzalem, et cetera, et cetera. In de praktijk betekent dat, en het is natuurlijk min of meer het intrappen van een open deur, in de praktijk betekent dat dat we inderdaad deel hebben aan het koninkrijk van Christus, dat we ons aan hem hebben onderworpen, dat hij bepaalde verantwoordelijkheden op ons gelegd heeft, dat hij in dat verband ook voor ons zorgt enzovoorts, met ons is en hoe dat allemaal maar heten mag. Het neemt niet weg dat wij nog steeds leven, niettemin en desondanks in een vernederd lichaam en daarmee deel uitmakend van allerlei aardse omstandigheden die in het algemeen toch niet al te rooskleurig zijn. Ik bedoel, op de lange termijn, hè, en door de bank genomen. Want hoe dan ook, het blijft een wereld waarin de mens, en zeker een gelovige, nogal wat strijd zal moeten voeren om staande te blijven. Zo is dat nou eenmaal. En dat is een strijd die op voorhand bovendien verloren is. Dat is weinig hoop, zou ik maar zeggen. En hoe langer men het volhoudt zich staande te houden, hoe dichterbij het moment komt dat men toch een keer zal omvallen. Om bij dezelfde beeldspraak dan maar te blijven, om het netjes te houden. Zo is dat nou eenmaal. En daarover wordt nou precies gesproken in dit tweede teken. Ik beschouw ze als een soort duo. Want in dit eerste teken van Matteüs 14 wordt dan inderdaad gesproken over leven wat hij ons geeft. Dus inderdaad waar, manna, brood, wat uit de hemel is nedergedaald, hoe het maar heten mag, waarvan wij eten en waardoor wij, volgens Johannes 6 althans, deel hebben aan, of deel krijgen aan de Heer Jezus Christus en aan zijn zegeningen. Echter, dit tweede teken is in het algemeen een bekend teken van mensen, in dit geval discipelen, bij elkaar in een boot. En je kunt er zeker van zijn dat het slecht weer wordt, want zo gaat het altijd. Trouwens, als het mooi weer blijft, valt er niks te melden. Dus het wordt pas nieuws als het slecht weer wordt. Dat gebeurt dus altijd. Of je nou Jona hebt die de boot ingaat, daar komt die uitdrukking toch vandaan. Illustratief is zo'n uitdrukking. Je gaat de boot in. Maar het suggereert tegelijkertijd slecht weer. En of het dan Paulus is met de zijnen in het schip. Over Jozef van Arimathea hebben we het nou niet meer, want dat staat toch niet in de Bijbel. Hè? Maar in dit geval zijn het de discipelen. En het is niet de enige keer dat het slecht weer werd. Alleen bij deze gelegenheid was de Heer niet bij hen. Althans, dat is zoals het eruit zag. Maar zo was het niet helemaal. En dat is precies wat geïllustreerd wordt natuurlijk, hè. Bij een andere gelegenheid is de Heer bij hen. Nou ja, dan slaapt hij, weet u nog, in het schip. Ik zou bijna de bundel van Johannes de Heer citeren. Meester, hoe kunt gij nog slapen? Laatst gehoord in Urk, het lied. Maar goed, daar gaat het nou niet over, hè. Dit door een mannenkoor, maar goed. Maar dat is net zoiets. Hij is er wel, maar ja, als hij slaapt, heb je er ook weinig aan, is het idee. Maar dat is een misverstand, uiteraard. En hier is de Heer niet bij hen en men dacht dus, daar heeft men weinig aan, maar dat was ook een misverstand. Want wat staat er? Er staat, vers 22, terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en gaf hen daartoe gewoon opdracht natuurlijk. En ze hadden het maar te doen, daar komt het in de praktijk op neer. En let op het woordje terstond, want hier in Matteüs worden deze geschiedenissen aan elkaar verbonden door dit woord terstond. Ze hadden net even geteld wie er gegeten hadden enzovoort. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. De ellende van die kopjes erboven is dat ze altijd de schrift als zodanig indelen in pericopen. Je bent geneigd op te houden met lezen als een nieuwe kop volgt. Nou ben ik blij met die kopjes, want ik heb ook een Bijbel die dat niet heeft. Dat was natuurlijk weer Boelentjer. Die dacht van, dat hoort niet zo, dat hoort er niet tussen te staan, dus we laten het weg. Maar de ellende van zo'n Boelentjer-Bijbel is dan weer dat je je wezenloos zoekt naar waar een bepaalde geschiedenis staat. Dus bij nader inzien toch maar die kopjes erboven. Maar je moet ze eigenlijk bij het lezen en bestuderen, moet je zoveel mogelijk weer wegdenken. Even lezen wat er vooraf ging, doorlezen enzovoort. En dat terstond in vers 22 legt juist uitdrukkelijk de verbinding met de voorgaande geschiedenis. Zo van, dat hoort bij elkaar. Nou goed, maar dat wisten we al. Dat hadden we in Johannes 6 al op een andere wijze gezien. Terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde. Naar gene zijde heet dat in goed Nederlands. Dat vind ik altijd heel aardige. Want die term wordt alleen gebruikt in bepaalde kringen. Waar de term gene zijde de aanduiding is van het hiernamaals. Wat het ook wezen mag. Hè? Vreemd is dat, hè? Maar gene zijde betekent ook iets als andere zijde of de gindse zijde of iets dergelijks. En dat is waar het hier uiteraard ook over gaat. Maar wat er nu gebeurt is dat deze discipelen gezamenlijk in het schip terechtkomen en ze zouden het meer overvaren. Je kan gewoon, als het goed weer is, de overkant met gemak zien. Dus dat is geen enkel probleem. Het is zo'n grote meer. Het is groter dan het meer van Uddel, ja. Maar het is echt niet zo groot. Nou goed, men zou het overvaren, maar het wordt daar slecht weer. Maar op de zonneschool heb je al geleerd hoe dat kan en zo. Er zitten minder bergen eromheen, dan krijg je valwinden en zo. Het staat allemaal in, hè, toch? Van aan de Vries is dat, geloof ik. Maar zo zal het ook wel wezen. Ja. Goed, storm, maar zo is dat nou altijd. Dat is per definitie zo, dat is in alle literatuur zo. Men gaat in het schip en men zit in de boot. Of was het andersom? Men gaat in de boot en men zit dus in het schip. Dat is altijd zo namelijk, om de eenvoudige reden dat het schip, in het algemeen schip op zee, nou eenmaal sinds mensenheugen is en per definitie de uitbeelding is van het leven als zodanig. Bij de geboorte is men van wal gestoken en men is ergens naar onderweg. Men weet echter niet waar naartoe, maar daar hebben we het al eens een keer over gehad. En intussen moet je roeien met de riemen die je hebt. Ik heb niet mijn best gedaan, maar als ik mijn best zou doen, dan zou ik waarschijnlijk tientallen uitdrukkingen gewoon uit het Nederlandse idioom bij elkaar kunnen vinden, waarin dit soort uitdrukkingen uit de scheepvaart, zal ik maar zeggen, deze ellende beschrijven. Hè? Want dat is het ongeveer. Het leven beschrijven, want dat is waar het om gaat. Hè? Het is nooit stil, beweegt altijd enzovoorts. En ik heb uit de literatuur begrepen, als het echt stil is in dat scheepje, dan is het ook niet goed, want dan kom je geen meter meer vooruit. Toch? Ja, dan moet je roeien. Dat kan ook nog natuurlijk. Maar windstilte was voor de zeevaart ook niet goed, heb ik altijd begrepen. Dus als er wind is, dan beweegt het dus altijd. En dat is nou eenmaal het leven. Ik ben nog niet helemaal 50, maar ik durf het toch langzamerhand te zeggen. Zo is het leven. Nou eenmaal, hè. We gaan op en neer en heen en weer en wat het me wezen mag. En of men de overkant haalt, normaal gesproken niet, nee. Normaal gesproken niet. Ik praat over de natuurlijke mens nu. Normaal gesproken komt men niet aan de overkant. Men komt beneden terecht. Dat weet u toch? In de zee, de afgrond, zijn immers gewoon synoniemen voor het dodenrijk. Men houdt het lang vol, maar op een gegeven moment gaat men ten onder. Zo is het nou eenmaal. Je kan het laconiek zeggen, wij gaan namelijk niet ten onder. Dat is wat deze geschiedenis beschrijft. Dus ik voel me er persoonlijk niet bij betrokken. Al kan het slecht weer wezen. Zo zit het nou eenmaal. Dat wordt ook hier beschreven. Het is een eenvoudige verklaring voor die vanuit het Hebreeuws komt. Men zegt dan dat het woord voor schip is feitelijk hetzelfde als het woord voor ik. Waarmee uitgedrukt wordt dat het een schip op het water nou eenmaal de uitbeelding is van elk individu. Het leven van de mens is nou eenmaal te vergelijken met zo'n boottocht. Dat is waar het op neerkomt. Hè. En gewoonlijk overleeft men het niet. Het leven is dus levensgevaarlijk, maar dat wist u waarschijnlijk al. Men overleeft het niet. Hè. Goed. Nou ja. Hier wordt deze symboliek op bijzondere wijze toegepast, uiteraard. Want het zal duidelijk zijn dat het hierbij niet gaat over de natuurlijke mens. Beslot werd niet de scharen in schepen gezet, maar slechts de discipelen. En de discipelen zijn natuurlijk op voorhand een uitbeelding van de gemeente. Van ons dus, maar in ieder geval van de gemeente, de kerk of hoe je dat maar noemen moet. En die discipelen in het schip zijn dus gewoon een uitbeelding van de gemeente als zodanig, die inderdaad onderweg is. Nou, dan neem ik de draad van het verhaal weer op. Daar staat namelijk in vers 23, of vers 22, hij dwong zijn discipelen in het schip te gaan. De scharen liet hij van zich. En daarna staat er in vers 23, hij klom op de berg, welke het ook was, maar hij klom op de berg alleen om te bidden. Waar dat een uitbeelding van is, dat hoef ik niet te zeggen eigenlijk. Dat ligt zozeer voor de hand. Het is natuurlijk gewoon een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. En ik bedoel, als ik hemelvaart zeg, nooit hemelvaart op hemelvaartsdag. Behalve als ik het erbij zeg, dan wel natuurlijk. Maar anders bedoel ik altijd hemelvaart op eerste paasdag. Hè? Dat wil zeggen, de verhoging van de Heer Jezus Christus. U kent dat verhaal, hè? Om het langzaam te vertellen, hij stond op. Hij had een ontmoeting met Maria nog in de hof van Jozef Arimathea, uiteraard. Hij had een ontmoeting met Maria en zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren of iets dergelijks naar mijn vader. Dat is dus wat hij vervolgens deed, waarna hij aan het eind van diezelfde dag zich meldde bij de discipelen in de opperzaal. Toen wisten ze ook niet dat hij er was, maar hij was er wel. En hij meldde zich bij de discipelen en er was alle gelegenheid om hem aan te raken, toen ook. Er was geen enkel probleem, er was niks meer van raak mij niet aan. Waarom dat dan precies niet mocht, dat weet ik ook niet, maar de heer zei erbij in ieder geval: want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. De gedachte is dus, en dit is puur een logische en historische gedachte, dat de heer opstond uit de dood, vervolgens ten hemel voer en vervolgens zich meldde bij de discipelen, weer terugkwam, zeggen wij dan. Maar u weet hoe ik denk over de hemel, en u weet ook hoe ver die hemel hier vandaan is. En in de praktijk valt een paar duizend kilometer hoog heus wel mee, maar ik dacht eerder aan een paar meter dan aan een paar duizend kilometer. En verder zullen we dat maar niet uitleggen, want die hemel is niet ver bij ons vandaan, die is hier namelijk. Het is alleen van andere orde dan onze zienlijke wereld. Maar de hemel strekt zich nou eenmaal uit, de derde hemel hebben we het over, strekt zich nou eenmaal uit tot de aardbodem aan toe. Zo is het nou maar. Zodat als de Heer bij zijn discipelen verschijnt in de opperzaal, is hij nog steeds in de hemel. En als de Heer bij ons in ons midden is, is hij ook nog steeds in de hemel. En andersom, wanneer wij hier bij de Heer zijn, zijn we ook in de hemel. En als we van hier gaan ook, want we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat we dat niet zien, dat is een ander verhaal. Maar zo moeilijk is het niet, hè. Waar het dus om gaat, is dat de Heer opstond uit de dood, officieel uitermate verhoogd werd, en bij verhogen zouden we af moeten leren om meteen in meters te denken, want dat is het minst belangrijke wat er is. Een hoge Piet, die loopt ook gewoon met twee benen op de grond. Tenminste, als het een verstandige Piet is. Sommigen lopen er nog in de wolken. Maar goed, laat maar zitten. Het is een heel eenvoudige waarheid dat de Heer op een berg klimt. Wanneer en waar hij dat ook doet, het is altijd een uitbeelding van de hemelse positie die hij zou ontvangen en inmiddels ontvangen heeft. En dat is een van de redenen waarom het dikwijls ook niet bijstaat welke berg het was. Het is volstrekt zinloos om het erbij te vertellen. Waar het om gaat is namelijk dat welke berg het ook is, als de Heer er alleen opklimt, dan is die berg een beeld van de hemel. En als het daarna staat dat hij op de berg klom om te bidden, dan zijn we meteen thuis in de nieuwtestamentische waarheid bij uitstek. Want als wij vragen wat doet de Heer dan nu in de hemel, dan is het antwoord bidden. Niet dat we dan precies weten wat het is, maar het staat nog eenmaal verscheidene malen in de Bijbel. En het woord wordt gebruikt om de functie, de positie van Christus nu te beschrijven. De volgende vraag zou zijn: bidden voor wie? Voor de zijnen uiteraard. En we krijgen een voorproefje daarvan, of een voorbeeld, want dat is eigenlijk wat het is, een voorbeeld van dat gebed in Johannes 17. Ja, het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Er zijn sommigen die protesteren tegen de term hoge priesterlijk gebed. Want, zegt men, hij was daar nog geen hoge priester. Daarna zeg ik, gefeliciteerd dat je dat dan in ieder geval begrepen hebt. Want hij werd pas hoge priester bij zijn opstanding. Dat was dus 4 dagen later. Dat klopt. En daar was hij nog geen priester. Niettemin is het toch terecht om het hoge priesterlijk gebed te noemen, omdat het een gebed is wat illustreert wat de functie is van Christus nu in onze dagen. Namelijk, hij is degene die de belangen van de zijnen of van zijn volk behartigt. Die niet alleen verzoening doet voor de zonde zijn volk, zoals Hebreeën zegt, maar die ook inderdaad voor dat volk bidt. Dat staat trouwens net zo goed in Hebreeën. De functie van die hoge priester van het nieuwe verbond, of van Christus, of hoe we maar noemen in dat verband, die wordt daar inderdaad beschreven in hoofdstuk 10, is dat, dacht ik. Nee, hoofdstuk 7. Waar staat in vers 22 van Hebreeën 7? Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Nou staat er een keer borg. Maar in het voorgaande vers staat: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En er wordt gewoon weer eens een ander woord voor gebruikt nu. Nou heet het borg. Dat kan niet zo goed natuurlijk, hè. Dus van een zoveel beter verbond, het nieuwe verbond namelijk, en dat is heel wat beter dan het oude. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En dan staat er: en genen zijn wel vele priesters geworden. Dat wil zeggen, onder het oude verbond zijn er vele priesters geworden. De gedachte is trouwens aan hoge priesters. Dat blijkt, want er staat: ze zijn vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. En als er dus weer eens een hoge priester overleed, moest hij opgevolgd worden. En zo kom je aan een reeks van, ik meen 75, 74 hoge priesters onder het oude verband. Als de telling tenminste klopt, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo kom je aan vele hoge priesters van het oude verband tegenover slechts één, minder kan al niet, slechts één hoge priester van het nieuwe verband. Waarna iemand zou zeggen, nou, dan is het oude verbond sterker dan het nieuwe, want het oude verbond heeft vele hoge priesters, het nieuwe heeft er maar één. Nee, zegt Paulus hier, de schrijver van de Hebreeënbrief, het is net andersom. Zij werden vele hoge priesters, omdat ze stuk voor stuk door de dood verhinderd werden te blijven. Waarbij wij en passant bovendien vaststellen dat het dus inderdaad niet de hoge priesterlijke taak is om te sterven. Laat staan om te sterven voor zijn volk. Integendeel, hij zou juist moeten blijven, maar helaas werden die Oud-Testamentische hoge priesters door de dood verhinderd om te blijven. Het suggereert, ze hadden moeten blijven, maar dat kon niet. Wel nu, onder het nieuwe verbond is maar één hoge priester, en het is er maar één, omdat hij niet door de dood verhinderd wordt te blijven. Dat is namelijk een hoge priester die sowieso niet sterft. Om de eenvoudige reden dat hij pas hoge priester geworden is na zijn dood, zoals dit hoofdstuk trouwens uitgebreid uiteenzet. Hij is pas hoge priester geworden in zijn opstanding. En als commentaar erop zegt Paulus in Romeinen 6, dat hij der zonde eenmaal gestorven is. En dat nu de dood niet meer over hem heerst. Zodat dat was eenmaal. En daarmee uit. En sindsdien, sinds zijn opstanding dus, is hij tot hoge priester, middelaar, borg, zelfs koning, gesteld van dat nieuwe verbond. Dat is waar het hier over gaat. En dat wordt dan nader toegelicht in vers 24. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En onvergankelijk betekent inderdaad ook, het zal niet overgedragen worden. En nu we toch zo keurig bij de les zijn, als de Heer Jezus Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, is nu de vraag, maar dat is voor de intelligenten onder ons, is nu de vraag, wie was Melchizedek?
Priester en koning van Salem.
De vraag kan nu gewoon zo één keer beantwoord worden, hoor. Maar ik geef toe, het is natuurlijk verrassend dat ik er zo op kom. Het is een onvergankelijk priesterschap. Dat wil zeggen, het priesterschap naar de ordening van Melchizedek wordt niet overdragen. Wie was dan Melchizedek?
Christus zelf.
Tot mijn verbazing overigens, zal ik even jullie laten vertellen. Ik las laatst dat in deze dagen, dit jaar, volgend jaar, weet ik veel wanneer, binnenkort, Jeruzalem zijn. Is het zijn of haar? Weet ik niet. Vooruit, zijn maar dan. Zijn 3000-jarig bestaan viert.
Ja, volgens mij.
Hebben ze groot gelijk in. Nou, ze steden niet op een jaar. Maar dat betekent tegelijkertijd dat ze er dus niet vanuit gaan dat die stad al bestond in de dagen van Abraham. Want dat wil men ons wel eens doen geloven. Dat namelijk Melchizedek koning was van Salem en dus koning was van, weten we niet, dus zal het wel Jeruzalem geweest zijn. He? Maar dan moet je nog 1000 jaar erbij tellen, dat is 4000 jaar geleden, ruwweg. Maar gelukkig, men is er niet over gegaan om het 4000-jarig bestaan van Jeruzalem te vieren, maar het 3000-jarig bestaan sinds de tijd van David, namelijk, of zo ongeveer. Precies is dat toch niet te zeggen, dus het is toch een lachertje natuurlijk, hè. Maar die jongens willen feest vieren daar, dat mag. Nee? Dus die prikken een datum, dat is gewoon zo, hè. Ja, goed. Maar Jeruzalem in de dagen van Melchizedek, dat kan helemaal niet. Er was namelijk geen Jeruzalem en Melchizedek was gewoon Christus zelf. Dat kan namelijk niet anders. Dat is de enige voor wie Abraham zou buigen, dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, het Melchizedekse priesterschap is onvergankelijk en wordt niet overdragen. En als Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, wel, hij kan het niet van Melchizedek ontvangen hebben, want het is niet overdraagbaar. En dus was Melchizedek gewoon Christus zelf. En dat is de moeilijke vraag, want die vraag wordt ik wel gesteld, is daar simpelweg mee beantwoord. Ik vind hem heel wat logischer trouwens, dat antwoord wat ik ook wel eens gelezen heb. Hij zou namelijk de eerste bewoner van de planeet Venus geweest zijn. In alle ernst wordt het verteld. Ik zal geen namen noemen, maar laten we zitten. Ja, dat is echt waar. Zo van, hij was de Adam, de eerste, dus priester. Maar niet van aarde, dus er moet van een andere planeet geweest zijn. Wat een onzin. Waarmee je maar ziet dat men hem ziet als een mysterieuze figuur. Dat is hij natuurlijk ook. Maar hij is gewoon een Christofanie. Zoals er zoveel verschenen zoals er meermalen een verscheen in oud-testamentische tijd. Toch? Wie was die man die Mozes tegemoet kwam? Wie was die man die Abraham tegemoet kwam? Wie was die man die Jozua tegemoet kwam? Enzovoort. Toch? Ja, die heeft of geen naam, of hij draagt de naam Ik Ben, of Jehovah of zo. Dan zeggen we, nou ja, dat is dan duidelijk. Maar als nou Hebreeën 7 uiteenzet, dat Christus is koning van Salem. En dat hij priester is naar de ordening van Melchizedek. Wel, wij horen voor het eerst pas van de priesterorde van Melchizedek in Psalm 110. Nee, niet in Genesis 14, want daar staat gewoon Melchizedek was priester van Allerhoogste God. Maar over priesterorde enzovoort wordt niks gezegd. In Psalm 110 staat het pas, dat is de tweede keer namelijk dat Melchizedek genoemd wordt in de Bijbel. En in het Oude Testament is dat tevens de laatste. Waar staat, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En als je nou vraagt, wie was Melchizedek, stel je de moeilijke vraag. De eenvoudige vraag is, wat is dat Melchizedek? En wat is dat koning van Salem? En daar geeft de Bijbel gewoon antwoord op. Ja, niet in Genesis, maar wel in Hebreeën 7, want daar staat in Hebreeën 7 vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem. Ja, zo wordt hij genoemd in Genesis 14. Priester des Allerhoogste Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. En dan komt commentaar op de figuur van Melchizedek, die in de eerste plaats, voor eerst, heb je dat voor eerst, dat is zelfs dubbel op, hè? Voor en eerst is hetzelfde. Die voor eerst vertaald wordt, overgezet wordt, vertaald wordt, koning der gerechtigheid, want Melchizedek betekent koning der gerechtigheid, rechtvaardige koning, met de nadruk op rechtvaardig, en dan wordt het dus koning der gerechtigheid. En daarna ook was, en dan word je een weglaten, want het bestaat in heel de Bijbel niet, hè? Dus je mag je geen waarde aan toekennen. Die ook was koning van Salem, het welk is koning des vredes. Nou, noem nou eens de rechtvaardige koning, de koning des vredes. De vredevorst dus. Christus, en dat is wat die termen betekenen. Hij droeg deze titels, hij wordt onder deze titels beschreven in Genesis 14. Maar niettemin, het is gewoon een verschijning van de Heer aan Abraham. Onder deze titel, Melchizedek, rechtvaardige koning. En men heeft het opgevat als eigen naam en met een hoofdletter vertaald. Ja, dat kan. Maar dat had ook kunnen staan, aan Abraham verscheen rechtvaardige koning, of een, voegen de vertalers dan altijd in, verscheen een rechtvaardige koning, een koning des vredes. En dan hadden we gevraagd wie was die man. En dan hadden we veel eerder tot de conclusie gekomen... dat ook daar sprake is van een Christofanie. Dat wil zeggen, een verschijning van Christus avant la lettre. Als een type van zichzelf. En dat laatste, dat hoef ik niet uit te leggen, want dat wordt algemeen aanvaard. Dat dat bestaat. En daar gebruik ik altijd de plechtige term, Christofanie. Want u gelooft toch niet dat ik die uitdrukkingen bedenk? En dus hebben anderen ze bedacht. Dat is een erkend gegeven. Dat als de Heer verschijnt in het Oude Testament... dan verschijnt daar inderdaad de Christus. Een voorverschijning, noemt men dat. Een voorverschijning van Christus. Nou goed, dat is Melchizedek dus. En zijn priesterschap is niet overgedragen, integendeel. Christus is Melchizedek. En vandaar een onvergankelijk priesterschap. Let op, niet een onvergankelijke priester in vers 24, of wat is het? Ja, vers 24. Maar een onvergankelijk priesterschap. Een priesterschap dus, wat niet overgedragen wordt. En als het niet is overgedragen van Melchizedek naar Christus, en toch is Christus priesters naar de ordening van Melchizedek, dan is hij dus dezelfde als Melchizedek en verscheen hij dus in de tijd aan Abraham. Het tijdstip is trouwens ook aardig, want het is als mosterd na de maaltijd, zeg ik in gewoon Nederlands. Want er staat hier ook bij, na het slaan der koningen. De strijd was al beslist, de oorlog was beëindigd en daar verscheen Melchizedek. En zo was het ook. Een paar duizend jaar later zal ik dat maar zeggen. De strijd was beslist, de tegenstander was verslagen, de overwinning was behaald, was verlossing tot stand gekomen. Want u weet dat Lot moest verlost worden en dat soort dingen meer. Maar goed, de verlossing was tot stand gekomen enzovoort door de dood en opstanding van Christus. En daar verscheen Melchizedek. Christus dus. Nou, dat is waar het over gaat. En van hem staat dan, van Christus staat dan, dat hij in de eeuwigheid blijft. Want hij heeft een onvergankelijk priesterschap. En dan vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Want de hoge priester is sowieso en per definitie degene door wie men tot God gaat. Als men tot God gaat of tot God nadert, dan zal het altijd moeten zijn door of via de hoge priester. Want de hoge priester is degene die verantwoordelijk is voor alle godsdienstige aangelegenheden binnen zijn volk. En hier staat dat deze hoge priester volkomen kan zalig maken. Die priesters van de wet, die konden dat niet. Hè? Wordt in de, met name in hoofdstuk 9 uitgebreider beschreven, maar daar ga ik nou toch niet op in. Maar deze hoge priester kan volkomen zalig maken degene namelijk die door hem tot God gaan, alzo of omdat hij altijd leeft. En in zijn leven, in dat eeuwige leven, vervult hij zijn functie, zijn dienst zo u wilt, maar zijn functie in elk geval. En die wordt hier beschreven, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Voor wie? Voor degene die door hem tot God gaan. En de hele Hebreeënbrief roept ons dus op om door hem tot God te gaan. Of om te naderen tot de troon van deze hoge priester. Troon der genade, die van het nieuwe verbond is, hè? En niet die van de wet, vanzelfsprekend. Hij leeft dus om voor hen te bidden. Nou ja, die functie wordt natuurlijk ook op andere wijze beschreven, maar bidden is ongeveer de uitdrukking van bemiddelen. Dat is ongeveer wat het is. Ik kan het niet preciezer beschrijven, want daar ben ik er de hele avond mee bezig. Maar in dit geval is dat ongeveer de betekenis. Hij behartigt namelijk de belangen van allen die tot zijn volk behoren. Van allen dus die door hem tot God gaan. En het wordt met dat bidden hier uitgedrukt. Het aardige is dat die uitdrukking niet op zichzelf staat. Want precies dezelfde term voor bidden. En er zijn nogal wat verschillende termen die met bidden vertaald worden. Maar precies dezelfde term voor bidden wordt gebruikt in Romeinen hoofdstuk 8... Waar staat in vers 26? Romeinen 8, vers 26. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Hoezo onze zwakheden? Nou ja, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Met de nadruk op gelijk het behoort uiteraard. We kunnen genoeg bedenken. Maar of ze hoort, is maar de vraag. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Zuchtingen is een, eigenlijk een woordspeling op het begrip geest. Het gaat immers over de geest. Zuchting is namelijk ook geest. Adem is geest, wind is geest. Zuchten is per definitie activiteit van de geest. Wat het ook wezen mag, maar als de geest wat doet, heet het zuchten. Of waaien, weet je wel, uit Johannes 3. Dus dat is een woordspeling. Maar het zucht omdat het gaat om adem en dus om spreken, woord. En vandaar dat het gaat om bidden. En dan staat er onuitsprekelijk, want het gaat inderdaad om geestelijke. Namelijk om onzienlijke en zelfs om onhoorbare dingen. Hij doet dat namelijk. Dat zijn wij ons alleen bewust wanneer we geloven dat hij hier staat. En anders helemaal niet, want we nemen dat niet waar. Maar dit staat hier natuurlijk als een soort bemoediging, een soort troost voor ons als gelovigen die onderweg zijn, volgens Romeinen 8, naar onze aanstelling tot zonen, naar onze toekomstige heerlijkheid. Maar dat is een weg die gaat door lijden, volgens vers 17 en 18. En onderweg weten wij niet wat wij willen zullen gelijk het behoort. Net zo goed als de Heer Jezus zelf daar moeite mee had toen hij zo onderweg was naar zijn heerlijkheid en was in een weg door lijden. En ik bedoel specifiek dat gebed wat hij bad in Gethsemane. Indien het mogelijk is, laat deze beker, drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarvoor is dan gebeden? Ja, het is gewoon gezegd wat hij op zijn hart had. Namelijk, liever niet, maar als moet, dan toch maar. Maar wat wij nou zouden bidden in ons leven, Heer, behoed ons voor het lijden. Als de weg van naar heerlijkheid door lijden gaat, dan moet je niet aan de Heer vragen, Heer, houd het lijden van me vandaan. Dat werkt niet, want zonder lijden geen heerlijkheid staat hier. Dus wat bidden we dan? Wat moeilijk. Ja, maar wat hier staat is dat de geest zelf voor ons bidt. Vanuit en in de onzienlijke wereld, zal ik maar zeggen, in de hemel zelf dus. Hoe dichtbij of hoe ver af het ook is, de geest zelf bidt voor ons. Daar hoeven we ons dus geen zorgen over te maken. Daar zouden we op vertrouwen. En daarna staat het er nog een keer, in vers 27. En die de harten doorzoekt, of namelijk die de harten doorzoekt. Volgens 1 Korinthe 2 is dat de geest. Hij die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dus dan wordt dezelfde gedachte van vers 26 nog eens een keer genoemd. Staat dus twee keer achter elkaar. Dat wil zeggen, de geest bidt voor ons. Met grote nadruk. Maar daarna komen wij een paar versen verder terecht in Romeinen 8, vers 34. Waar staat, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, uitermate verhoogd, heet dat op een andere plaats. Die ook ter rechterhand Gods is, en wat doet hij daar? Wel staat er, die ook voor ons bidt. Zodat, en er staat precies hetzelfde woord voor bidden, hier. In vers 27 en hier in vers 34 en later nog een keer hetzelfde woord in Hebreeën 7, waar we zojuist vandaan komen. Zodat achtereenvolgens gezegd wordt dat de geest voor ons bidt, dat Christus voor ons bidt, dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bidt. Zijn er dan drie voor nodig die dat doen? Niet lachen. Het is er maar één. Hij is één. De hoge priester is Christus, is de Heer, en de Heer is de geest. De onzienlijke Christus namelijk. En hij is degene die voor ons bidt. Maar neem de term maar wat breder. Hij is dus degene die onze belangen behartigt. Hij is degene dus die in de praktijk zich verantwoordelijk gesteld heeft voor ons. En dus voor ons zorgt. Er is nog een andere term in dat verband. Dat is die van vertaald met voorspraak. In 1 Johannes 2 is het net, geloof ik. We hebben een voorspraak bij de Vader. Maar wat daar vertaald is met voorspraak, wordt elders bijna uitsluitend vertaald met trooster. Maar het woord wat gebruikt wordt in het Grieks is via het Latijn ons woord advocaat. Iemand die voor ons spreekt. Feitelijk. Maar in het algemeen de trooster. Iemand die onze belangen behartigt. Wij hoeven niet te spreken. Hij doet dat. Wij weten niet wat goed voor ons is. Hij weet het echter wel. En hij zorgt daarvoor. Dus leven we uit zijn genade, uit zijn barmhartigheid en uit zijn hulp te bekwame tijd. En dan ben ik weer gewoon in Hebreeën 4. Wij zouden namelijk naderen tot de troon der genade, waarop deze hoge priester gezeten is, om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp. Te bekwame tijd. Hij zorgt voor ons. Dat is een letterlijk Bijbelcitaat. Hij zorgt voor ons. Dat is niet afhankelijk van onze plannen zelfs niet eens van ons gebed als zodanig. Het kan ermee te maken hebben, maar het is er niet afhankelijk van. Het is afhankelijk van wat de Heer doet. En die zal voor ons zorgen. Voor ons bidden dus is het woord. En dat is wat uitgebeeld wordt in deze geschiedenis. Onder andere dan hier in Matteüs 14. Na een lange omweg kom ik daar dus nog weer terug. Waar staat: hij klom op de berg alleen om te bidden. Begrijp je me goed? Historisch, puur historisch, weet ik natuurlijk niet welke berg het was en wat hij daar gebeden heeft. Ik kan het niet zeggen, maar kan dus helemaal geen toelichting op gegeven worden. Het staat er gewoon niet. Maar typologisch of profetisch is het duidelijk genoeg. Hij geeft hier uitdrukking aan zijn tegenwoordige positie, aan zijn verheerlijking op de berg. Nou ja, niet op de berg der verheerlijking, maar hij geeft op deze berg uitdrukking aan zijn verheerlijking, zal ik maar zeggen, aan zijn hoge priesterschap, en hij bidt daar voor de zijnen, voor de discipelen dus. Discipelen die hem niet meer zien, maar hij is inderdaad in de buurt, en in elk geval, hij ziet op hen, zijn oog is op hen, om zo te zeggen, of hij bidt voor hen, en dat is wat hij inderdaad doet. Bij nader inzien trouwens, en inzien is een aardig woord in dat verband, bij nader inzien blijkt hij toch bij hen te zijn. Nee, dan zeggen wij, nou, toen is hij van die berg afgekomen en toen is hij ook van wal gestoken en is hij achterna gelopen. Dat is dan onze gedachte, toch? Historisch zal het misschien zo geweest zijn, dat weet ik niet, want dat staat er ook niet bij. Maar in ieder geval, de heer liep naast het schip, daar komt het in ieder geval op neer. En waar het de profetie betreft en waar het typologie betreft, denk ik dat je die beide beelden gewoon naast elkaar moet hanteren. We hebben er straks nog één trouwens die ernaast moet. Maar gezeten op de berg, uitermate verhoogd, niettemin bij zijn discipelen. En dat is toch niet nieuws als ik het zo zeg. Dat is toch nu zo? Hij is toch in de hemel, hij is toch uitermate verhoogd. Wij zien hem toch met eer en heerlijkheid gekroond en hoe dat maar heten mag. Maar hij is bij ons en in ons en zorgt voor ons. Dat we dat niet zien, dat is een ander verhaal. Maar het is wel zo, en dat is wat hier uitgedrukt wordt. Het was avond geworden, vers 23, want laat ik me bij de geschiedenis hier houden. Er staat, als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Het zou een aardige uitdrukking geweest zijn binnen het kader van het Johannesevangelie weer, omdat het daar altijd gaat over dag en nacht en licht en duisternis. Maar het idee is dat na zijn eerste komst en bij zijn hemelvaart inderdaad de dag eindigde, dat het licht uit de wereld verdween. U weet wel, het licht was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Het licht kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 1 en dan Johannes 3. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos, dus Johannes 3. En dan verder in Johannes wordt vele malen op gezinspeeld dat de Heer, of gewoon het licht, want daar staat er soms gewoon expliciet, dat het licht uit de wereld zou verdwijnen. En zo is het nacht geworden. En sinds de eerste komst van Christus leeft de wereld in duisternis. En voor zover er licht was, ook daarvoor, in de eerste 4000 jaar menselijke geschiedenis zal ik maar zeggen, voor zover er licht was, is ook dat verdwenen. Nou, dat is niet zozeer Johannes 1, maar het is wel 1 Korinthe 1 bijvoorbeeld. De wijsheid van de wereld weggenomen, tot dwaasheid gemaakt. Het is ook Romeinen 1. De mensheid heeft God losgelaten, wel nu, sinds de eerste komst van Christus, heeft God de mensheid losgelaten. Is dat er uitgebreid? Valt niet over te discussiëren. De hele tweede helft van Romeinen 1 spreekt daarover. En dus is de mensheid in duisternis. En u vindt zich een hele piet als je inderdaad wat rondkrabbelt in die duisternis. En hier en daar wat vindt en ontdekt en soms zelfs ergens tegenaan loopt. Maar dat is niet de normale wijze van leven. Maar de wereld is in duisternis. God heeft het licht teruggenomen. En de enige manier om licht te ontvangen is inderdaad door te naderen tot die troon der genade. Of, met andere beeldspraak, de enige manier om licht te ontvangen is dat wij ons hart openstellen voor het woord Gods, want dat is licht. Ons hart openstellen, dan gaan we weer naar het zondagsschoolniveau, ons hart openstellen voor de Heer Jezus. Maar ik meen het bloedserieus, want dat is zo. Wij stellen ons hart open voor de Heer, namelijk voor het woord, namelijk voor het licht, want hij is het licht. We stellen ons hart open voor de wijsheid Gods. Enzovoort. En dan schijnt hij inderdaad met zijn licht in ons hart, 2 Korinthe 4. Opdat wij alsnog in het licht zouden wandelen. Niet de wereld, maar wij individueel. Dus het is inwendig licht. Ik denk dat de meesten ons daar tamelijk goed van bewust zijn. Hè? De wereld in duisternis, maar wij hebben wel licht. Dat klinkt altijd zo arrogant, maar ja, kan het ook niet helpen. Het is nog eenmaal een feit. Dus we houden het er maar op, hè. Maar de wereld is in duisternis, de wereld is nacht, enzovoorts. En straks, in diezelfde nacht, komt de zogenaamde dief en breekt de dag des Heren aan. Alvorens het dag wordt. Toch, want de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Ja, waak dan, roept de Heer de mens op. Waak dan, want gij weet niet wanneer hij komen zal. Dan weet je over het algemeen weinig als je slaapt. En de uitspraak alleen al van de Heer, waak dan, want gij weet de dag nog de uren. Veronderstel toch dat degenen die wakker zijn dan toch dag en uren zouden moeten weten of kunnen weten. Ik bedoel het niet zo letterlijk, maar in ieder geval, dat is wel wat gezegd wordt. Waak dan, want gij weet niet. Want als men waakt, zou men wel weten, is de bedoeling. Zou men in ieder geval in het licht wandelen, dat is het idee. Hè? Maar ik wil maar gezegd hebben dat de wereld in duisternis is, dat het nacht is, inderdaad. En die nacht is begonnen bij de opstanding en hemelvaart van Christus. Daar verdween het licht uit de wereld. Misschien moet ik zeggen bij zijn kruisiging, maar ik kijk nou niet op 3 dagen. Het licht is in ieder geval verdwenen, de wereld is in duisternis. Nou. Dan staat er, vers 24, en het schip nu, of was nu inmiddels, betekent dat, hè, nu, dat zeg ik altijd, hè, het schip was inmiddels midden in de zee, zijnde in nood van de baren, u kent het, er zijn talloze liederen op, zowel gewijd als apocrief, nou ja, hoe dat maar heten mag, maar zo is het nou eenmaal, hè. Want deze zee in de eerste plaats is een beeld van de wereld als zodanig. Zelfs een beeld van de dood. Dus de meest brede betekenis van de zee. Vandaar dat zee synoniem is met afgrond. En dus met dodenrijk. Lees maar Openbaring. De hel. De dood, dodenrijk. De hel, de zee. Er zit hier en daar wat verschil tussen, maar in het algemeen is synoniem. Dat is maar waar het om gaat. Dus de algemene betekenis, een meer beperktere betekenis, een toepassing van die betekenis, is dat de zee een beeld is van de volkeren. De mensheid als zodanig, de volkeren. Dat heb ik nagevraagd bij Johannes, in Openbaring namelijk. De wateren die gij gezien hebt, de vele wateren, uit Openbaring 17 geloof ik. De vele wateren, de wateren die gij gezien hebt zijn volken, scharen, natie en tongen. Vier verschillende woorden, ter aanduiding van de wereld als zodanig. Maar dat is weer zo, omdat vier staat voor verdrukking in het algemeen, lijden en zelfs voor de dood. En dat ik dat zeg, is omdat we de vier hier prompt ook tegenkomen. Want er staat in de eerste plaats, ze waren in nood van te baren, en dan, want de wind was er tegen, en daarna maar ter vierde nacht waken. Ter vierde waken des nachts. Want vier in de Bijbel staat al eenmaal voor lijden, verdrukking, voor het vergankelijke, voor uiteindelijk dus gewoon voor de dood, en heel specifiek voor het kruis. Nog afgezien van dat een kruisje nou eenmaal een vier voorstelt. Zelfs in onze cijfers. Maar om niet te verwarren met een plusteken of een maalteken, geven we aan een van die streepjes van het kruisje, geven we een streepje omhoog. Zo. Maar normaal gesproken, het is gewoon een kruisje. Vier punten. Een vier dus. En... Nou goed, daar gaat het nou verder niet over, over dat soort zaken. Maar de zee was hun tegen. De zee als beeld van de wereld als zodanig, die bestaat onder de heerschappij van het verderf, om zo te zeggen. Meer specifiek, het zijn de volkeren, vandaar dat we zelfs bij gelegenheid de term volkerenzee gebruiken. En zelfs Psalm 2 is er beroemd om. Psalm 2 namelijk gebruikt termen die normaal de beweging van de zee aanduiden, maar passen daartoe op de volkeren. Waarom woeden de baren zouden moeten zijn? Maar er staat volken. En in de profeten kom je die uitdrukking ook steeds tegen. Dat komt namelijk omdat de mens nou eenmaal dreigt onder te gaan in de mensheid, in die veelheid. Het dreigt zijn identiteit en dus zijn persoonlijkheid, wat niet een goed woord is, maar gebruik het maar even. Het dreigt zijn persoonlijkheid daarin te verliezen. En de massa is bedreigend. Sommige mensen hebben dan uitdrukkelijk ook mensenvrees. Ten diepste betekent dat dat ze bang zijn om hun eigen identiteit te verliezen onder de druk en invloed van de massa. Sommige mensen hebben dus mensenvrees, straatvrees, hoe het allemaal maar heten mag. Zijn bang voor andere mensen, daar komt het, in, daar komt het op neer. Maar in wezen is dat de uitdrukking van hun bedreigde gevoel, zal ik maar zeggen. Ze zijn bang om hun eigen identiteit te verliezen. Dus in feite is het dus een variant op doodsangst. Men zou het ook niet onderschatten. Maar het is eigenlijk wat het is, hè. Nou goed, en vervolgens moet ik zeggen dat die volkerenzee een zeer sterk in de Bijbel een beeld is van de dood in relatie tot Israël. Want als er dan al een volk is wat bang is om zijn identiteit te verliezen te midden van de volkeren, om te assimileren heet dat, dan is het het Joodse volk, of in het algemeen, dan is het Israël. En al die andere culturen, te midden waarvan Joden leven, al die andere culturen zijn nou eenmaal bedreigend. En als elke Jood assimileert, dan is binnen één generatie het Jodendom, het Joodse volk, verdwenen. Toch? Het is een identiteit kwijt, dus bestaat er niet meer. Niet als zodanig. Zo zit het nou eenmaal, hè. Vandaar dat van Israël gezegd wordt, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Maar wij allen weten dat het in eerste plaats betekent dat dat volk verzameld zal worden uit de volkeren. Niettemin, het is wel degelijk een wedergeboorte dan van het volk. Het wordt verzameld uit wat voor hun de dood is. De volkerenzee. Het komt dus weer boven water, heb ik eens nagevraagd aan Jona. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Want Jona, die weer boven water komt, is ook een beeld van het herstel van Israël. Ja, ook van de opstanding van Christus, maar daarom zeg ik, ik ga het nou niet uitleggen verder. Maar zo is het nou een keer. Dus de zeeën als een beeld van het leven als zodanig, maar eigenlijk van de dood die het leven bedreigt. Hè? Want de wind was hun tegen, staat er vervolgens vers 24. Betekent dus dat in onze dagen in het bijzonder de volkeren tekeer gaan en de dood heerst. In onze dagen, daar bedoel ik de afgelopen 2000 jaar mee gewoon hoor, sinds de eerste komst van Christus.
Ja.
Maar goed, denk maar aan de middeleeuwen, dan schiet je een aardig eind in de richting. En een paar wereldoorlogen hebben we kort geleden achter de rug. Dat is ook niet niks. En, nou goed. Die volkeren gaan inderdaad zo tekeer. En de dood is, de duivel heerst trouwens ook degene die het geweld des doods heeft. Want die heerst in de wereld, is nog steeds de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht. En hoe het maar genoemd mag worden, allemaal in de Bijbel. En daarmee komen we terecht inderdaad bij de wind was hun tegen, want wind staat voor geestelijke dingen. En daarbij, met die wind, gaat het dus over de overste van de macht der lucht. Gaat het over geestelijke boosheden in de lucht. Overheden, machten, tronen, heerschappijen, alle naam die genaamd wordt, inclusief alle demonen. He. Dat is die wind. En daar heeft de wereld mee van doen. Want daardoor wordt in de praktijk de wereld geregeerd. Want voor zover Christus regeert, regeert hij alleen over de gemeente. Hij is onze koning. Wij zijn namelijk de enigen die hem als koning hebben erkend. Of andersom, allen die hem erkennen als de uitermate verhoogde, krijgen daardoor deel aan, of hebben daardoor deel aan zijn koninkrijk. En wij naderen tot hem, wij naderen tot die troon. De rest van de wereld doet dat niet. En onttrekt zich dus inderdaad aan de heerschappij van God of van Christus, hoe je dat maar zegt. En dus stelt het zich onder de heerschappij van het Rijk der Duisternis. Zo heet dat nou eenmaal. En er staat op zoveel plaatsen in die Nieuwtestamentische brieven, dat ik laat het er maar bij. De wind was hun tegen dus. De nou weet je meteen hoe dat komt dat al die volkeren zo tekeer gaan. Hoe komt het dat die baren, de golven van de zee zo tekeer gaan? Door waterstromingen? Wel nee, door de wind. Dat is nou helemaal zo, dus door de wind. Normaal gesproken, water houdt wel een keer op te stromen onder normale omstandigheden. En als het een stroming is, dan blijft het wel een stroming, maar dan hoeft het nog niet zo tekeer te gaan. Maar dat het zo tekeer gaat, dat is door de storm dus. En hoe komt het dat die volkeren tekeer gaan? Waarom dan woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Romeinen, of Romeinen, ik bedoel Psalm 2. Waarom is dat dan? Vanwege die wind die erover gaat. Vanwege de god deze eeuw uiteraard. Die de wereld regeert. En die niets liever wil dan dat de volkeren der aarde, ik citeer nog steeds Psalm 2, dat de volkeren der aarde tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde, zeggende laat ons hun banden verscheuren, laat ons hun touwen van ons werpen, enzovoorts. En u weet hoe de Heer erover denkt, die maakt zich daar geen zorgen over. Die zit op de berg te bidden. Dan wel, hij loopt gewoon over het water. Hoe dat kan als die golven zo tekeer gaan, heb ik nog nooit begrepen. Het verhaal van die steentjes onder water gaat dus niet op. Want in zo'n storm kun je dat niet, kunt je niet uithalen. Oh goed. Hè? Toch? Nee, het punt is gewoon dat inderdaad de Satan de wereld regeert. En die houdt die baren zo in beweging. Omdat de wereld geen rust zou kennen. Omdat de wereld de volkeren in opstand zouden zijn tegen God. Dat is ook aardig gelukt enzovoorts. En vooral om de gelovigen uit te roeien. En om dat scheepje tot zinken te brengen. Maar dat bevindt zich onder Jezus' hoede, heet dat. Dat was ook werk. Maar goed, laten we zitten. Maar zo is dat toch? Nou, dat is de gang van zaken. Maar degene die in de hemel woont, maakt er zich niet druk. Wij maken ons er druk over. Zoals Petrus. De kleingelovigen, staat het hier niet? De kleingelovigen? Ik dacht dat de Heer het zei. Tegen hem?
Ja.
Wij maken ons daar druk over, maar de Heer niet. Want hij zit op de berg en hij bidt. Of hij loopt naast het schip met de discipelen mee en houdt een oogje in het zeil. Leuk, heb je weer zo'n uitdaging. Ik doe het er echt niet om. Mijn broer heeft daar een filosofie over. Die zegt, als je in een bepaald jargon zit, in je gedachten, dan komen vanzelf de woorden die in dat bijbehorende woordenboek thuis horen, komen vanzelf naar boven. Dus die krijgt het automatisch. Hè? Dit soort dingen. Maar dat even terzijde. Maar de Heer zelf maakt er zich niet druk om. En dat zeg ik nou nog heel netjes, want in Psalm 2 staat het heel grof. Hè? Daar staat gewoon, die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Wie steekt er de draak mee? Nee, goede uitdrukking in dit verband ook. Die steekt de draak met de draak. Ja, dat is hem. Nee, dit neemt het niet eens serieus. Om de eenvoudige reden dat die God deze eeuwenlang overwonnen is. Die zit al lang aan het touwtje, zal ik maar zeggen. Maar de Heer laat het touwtje wat vieren, ziet maar. Dus zo is het ongeveer. Ja, hoe zeg je zoiets nou anders? Die is overwonnen. De Heer vindt het alleen niet nodig om van de macht die hij heeft gebruik te maken. Maar de macht heeft hij, die hoeft hij niet meer te veroveren. Dat is al gebeurd namelijk in het verleden. Maar de wereld wilde hem niet kennen. En dan zegt, toen heeft de Heer gezegd, nou dan laat ik de wereld toch los. En dan houden we die Satan nog een poosje aan het lijntje. Dat vieren we dus even. Zoiets is dat. En dus de Heer bespot die wereld die bang is. Hè? Die kleingelovigen ook trouwens. De hemel woont zo lachen, de Heer zal hem bespotten. Dezelfde psalm zegt later, tot de Heer Jezus eist van mij en ik zal u geven de heidenen tot de bezitting, enzovoorts. En tot op heden, zeg ik altijd, heeft de Heer niet geëist. He? Maar hij is al lang, leest Psalm 2 maar na, hij is al lang tot koning gesteld over Sion, de berg van Gods heiligheid. Hij is al lang gesteld tot zoon en hij wacht met het claimen van zijn aardse rechten. Hij vond het nodig te wachten tot de derde dag. Beslot, zijn verlossing kwam ook pas op de derde dag. En die van de wereld ook. Al is het dan na 2 dagen van 1000 jaar, uiteraard volgens 2 Petrus 3. Maar dat terzijde, hè. Maar goed, het is een beschrijving dus hier van onze bedeling. De golven die tekeer gaan vanwege de wind was nog tegen ook. Dat wil zeggen, de wind was tegen voor degene die in het schip waren, enzovoorts. Maar als de nood het hoogst is, ter vierde waken des nachts. En vier staat uiteindelijk altijd voor de dood, zoals eerder vermeld. Op het moment dat men denkt onder te gaan, dan blijkt daar de Heer te zijn. En komt er hulp te bekwame tijd. En ik citeer dat met opzet zo. Dat is wat hij beloofd had, volgens Hebreeën. Hulp te bekwame tijd. En die hulp kwam ook. Bij deze gelegenheid. Het schip ging niet ten onder. Bovendien, de poorten der hel zouden de gemeente niet kunnen overweldigen, zei de Heer tot Petra. Nou, het was Petrus in twee hoofdstukken verder. In Matthäus 16. Dus daar wordt het zelfs uitgelegd, hè. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, de poorten van het dodenrijk, wat het me wezen mag, zullen haar niet overweldigen of overschaduwen of wat er maar staat. Nou, dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Hulp te bekwame tijd. Of, zoals iemand zei, maar ik durf geen naam meer te noemen, want iedereen noemt altijd een andere naam, dus nou noem ik er geen een meer. Iemand zei ooit, en dat is een vaste kreet geworden, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Van wie was die?
Dominee.
Ja, dat dacht ik ook, broeder. Dominee C.J. Hoekendijk, uit Bussum, laatstelijk, juist. Maar daar laten we het bij, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. Wij waren nog midden op zee, zo was dat. Vers 25, ja. Ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen wandelende op de zee. Ik vind het altijd leuk hoe dit soort dingen in de Bijbel staan, heel laconiek, alsof het een vanzelfsprekende zaak is, hè? Toch? Wandelen op zee, hoezo is er iets vreemds mee? Het schijnt zo te kunnen. Wandelen op de zee. Letterlijk is het natuurlijk een wonder. Profetisch was het precies wat we zouden verwachten. Denk ik dan maar. Hè? De Heer zou toch niet ondergaan in de dood of in het verderf of in de afgrond, de zee of hoe het maar genoemd mag worden. Integendeel. Hij loopt er gewoon overheen, dat is wat hier staat, hè. Wandelende op de zee. Een beeld van de overwinning op de dood uiteraard. En in ieder geval een uitbeelding van dat hij gesteld is ver boven alle overheden en machten. Maar dat is hetzelfde als zijn positie op de berg in vers 23. Blijft dus gewoon hetzelfde. Typologisch. Uitermate verhoogd. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hoe die uitdrukkingen maar mogen luiden. Goed. En dan staat er, en de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd. Dat wil zeggen, kwamen in beweging, want dat is wat het woord eigenlijk gewoon betekent, hè. Werden bewogen. Zeggende, het is een spooksel. Hoe ze dat woord zich al vandaan gehaald hebben, weet ik ook niet. Er staat eigenlijk een fantoom. Maar dat woord gebruiken wij nooit meer. Een fantasma, iets wat men fantaseert. Iets wat alleen in de eigen verbeelding bestaat. Dat is wat het is, hè? Het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrezen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat deze discipelen, die notabene een uitbeelding zijn van de gemeente, dat ze de Heer niet eens kennen. Nou, dat komt wel vaker voor in de Bijbel natuurlijk. Het heeft altijd dezelfde betekenis. Men kent hem niet, men herkent hem niet. Men weet zo weinig van hem dat als hij verschijnt, dat men hem niet herkent. Dat is de gedachte. Dat was zelfs bij zijn opstanding in verband met Maria Magdalena in Johannes 20, geloof ik. Hè? Pas aan de stem wordt hij herkend. En bij andere gelegenheden staat er natuurlijk gewoon hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Maar dat blijft voor de typologie altijd hetzelfde verhaal. Men kent de Heer niet. Men weet te weinig van hem. Er is geen sprake van herkenning. En te vrezen valt dat in de loop der tijd, die achter ons ligt bedoel ik dus nu, maar ook in het heden, denk veruit het grootste deel van de christenen, de Heer in de praktijk niet kent en ook niet zal herkennen. Als men hem ziet. En ik bedoel het een beetje overdrachtelijk natuurlijk. Neem maar een eenvoudig voorbeeld. Hoeveel christenen geloven nou eigenlijk dat dezezelfde Heer, hun Heer, ooit zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, omdat hij nou eenmaal de rechthebbende is op die troon. En omdat de schrift zegt dat hij die troon inderdaad zal bezetten. Hoe vaak staat dat niet in de Bijbel dat het zo zou zijn, maar hoeveel zijn er die dat geloven? Ik denk dat de meeste geloven nog vreemd zullen opkijken als ze in de toekomst daarmee geconfronteerd worden. En dan neem ik maar, dat is maar één voorbeeld. Het andere voorbeeld is vanzelfsprekend dat de gelovigen in de toekomst, dat is vandaag nog niet, nee vandaag nog niet, in de toekomst zullen raar opkijken als ineens de opname van de gemeente, wat er bij wezen mag, als ineens de opname van de gemeente plaatsvindt. Ja, daarna pas eigenlijk. Dus een beetje laat. Hè. Ja, wedergeboren is één ding, maar de Heer leren kennen, dat is wat anders. En zijn werken, zijn plan leren kennen, ja, dat komt daarna pas. En over het algemeen komt men daar niet ver mee. Nou ja, schieten mijn woorden van gisteren in de gedachte. Gisteren heb ik gesproken over 1 Korinthe 9, de laatste versen, over het lopen van de loopbaan. Er is een grote nadruk uiteengezet dat het er niet slechts om gaat dat we ons kwalificeren voor een startopstelling. Als u zo gauw het verhaal kunt volgen tenminste. Want dat is het minste. Het gaat erom dat die loopbaan gelopen zou worden. Het gaat niet om of je op de startopstelling staat. Natuurlijk gaat het daar wel om. Dat is belangrijk, anders kun je de loopbaan niet lopen. Maar het gaat om het lopen van de loopbaan. En zo is het met ons als gelovigen. Het gaat er niet slechts om dat wij wedergeboren worden. En dus in geestelijke zin in de wieg liggen ergens of zo. Het gaat erom dat het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, dat we dat ook zouden leven. En dus dat we met leidzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En niet de kwalificatie voor een startopstelling. Dat hoort er wel bij, natuurlijk hoort dat erbij. Maar sommigen denken dat het alleen daarom gaat en dat is het einde van een verhaal. Men is gekwalificeerd, uit genade natuurlijk en door geloof. En men staat aan de meet. En dan denk ik, dat is het dan. Ja, maar het is de meet, de startpunt bedoel ik in dit geval. Hè? Niet de eindstreep. Want maar het blijkt dat velen zich daar niet in het minst druk om maken of zich mee bezighouden of zoiets. Maar er ligt een loopbaan voor elke gelovige. Van Gods wegen hem voorgesteld. En die zou gelopen worden, dat is waar het inderdaad om gaat. En dat heeft alles te maken met hem te leren kennen. veranderd worden naar zijn beeld. Dat is hoe die loopbaan er in de eerste plaats uitziet. Dat we opgevoed zouden worden bij die kinderen zijn. Dat we opgevoed zouden worden tot zoonschap, uiteraard. Dat is waar het om gaat. En die weg van opvoeding is voor ieder van ons wellicht anders. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar die weg zouden wij gaan en we zouden komen tot kennis van Christus. We zouden opwassen in kennis en in genade. Beide termen worden gebruikt. Dikwijls in één adem enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En als men die weg gaat en men komt daarna de Heer tegen, dan zal men hem toch zeker wel herkennen. Ja, en ik bedoel niet aan zoiets plastisch als de littekenen in zijn handen. Dat staat ook in de Bijbel, maar dat wordt gezegd in verband met het Joodse volk wat hem niet kende. En tot verbijstering van het volk worden geconfronteerd met de Heere, met Jehovah zelf, de Eeuwige, de Almachtige, die aan hen verschijnt, inclusief zijn littekens. Maar daar is men verrast genoeg over volgens Zacharië 12 en 13... Matthäus 24 eigenlijk ook. Juist omdat men hem niet kent. Dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Ze kennen hem niet. Niettemin, dit is daar de Heer. En op zijn minst zouden we uit dit schriftgedeelte concluderen dat vele gelovigen zich kennen. Dus, ik zeg vele, hier waren het alle. Maar goed, dat vele gelovigen zich kennelijk niet bewust zijn dat we hier inderdaad weliswaar geen kalme reis hebben, maar dat de Heer bij ons is, dat Hij degene is die voor ons zorgt enzovoorts. En dat Hij voor ons bidt. Begrijp je me goed? Ik heb er niets tegen, integendeel, dat wij in omstandigheden van nood, zal ik maar zeggen, dat wij bidden. Natuurlijk, dat is ook volstrekt Bijbels. Maar het zou geen zin hebben om dat te doen als we niet wisten dat de Heer zelf voor ons bidt. En voor ons zou zorgen, enzovoort. Juist op die grond kunnen we ons hart voor hem openstellen, kunnen we met hem spreken enzovoorts. In de veronderstelling, in de verwachting dat hij voor ons zou zorgen en hulp zou geven te bekwame tijd. Als dat niet zo was, dan hoeven wij ook niet te bidden. Maar wij zouden ons dan bewust zijn dat hij voor ons zorgt. En daar zouden we ook dagelijks inderdaad uit leven. Dus niet zien op de golven enzovoorts. Dat wordt vervolgens ook geïllustreerd in de figuur van Petrus, dus komen zo op. Hè? Maar goed, er staat, ze zeiden het is een spooksel, een fantoom, een fantasma, dat klopt ongeveer wel. Want als zelfs gelovigen geconfronteerd worden met de Christus der schriften, ik geloof niet dat het een Bijbelse uitdrukking is, maar het was ooit een titel van een boek, ik meen van Johannes de Heer, het is wat later op de avond, maar vooruit. Die heeft er zoveel geschreven. Maar als gelovigen, zelfs als gelovigen, geconfronteerd worden met de Christus der schriften, dan is hun reactie, wat een onzin, wat een verzinsels, wat een fantoom, wat een spooksel. Dit woord dus. Zo van, dat heb je zelf verzonnen. Maar het is niet verzonnen, het staat in de schrift, maar men kent die Christus der schriften niet. Daar zit het probleem. Nou goed, ik ga er maar niet uitgebreid op in. Want het is allemaal niet zo prettig om ons bezig te houden met hoe moet je dat dan netjes zeggen, zonder dat het arrogant klinkt, met de onwetendheid, de onkunde of zelfs het ongeloof van anderen. Daar hoeven we ons natuurlijk niet echt mee bezig te houden. En verder trap ik dan toch een open deur in, hè? En preek ik nu voor eigen parochie als ik dat soort dingen zeg. Maar niettemin, zo is het wel. Men kent de Heer niet en wanneer men met de Heer geconfronteerd wordt, dan zegt men, nou, wat een onzin, hè? Men kent hem niet. Nou goed. Hier de discipelen ook niet. Niettemin, de Heer zorgt voor hen. En de Heer zegt dan ook tot hen, vrees niet, dat zijn meestal zijn eerste woorden, in dit geval staat er, zijt goedsmoed. Goedsmoeds moet je zeggen trouwens, goedsmoeds. Hebt goede moed. Hè? Paulus schrijft het later, hè? Wij dan hebben altijd goede moed. Waarom? Omdat wij aanmerken, de 2 Korinther 4, omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Maar die zijn eeuwig. En wij aanmerken niet de dingen die men ziet. Waarom ook? Die gaan voorbij, het zijn de golven van de zee. Ik wil tegen zo'n golf opzien, de golf gaat ook voorbij, je zakt ook weer in. Komt vanzelf. Maar dat is het goede moed. Wij zijn van goede moed, zegt Paulus, want wij aanmerken de dingen die men niet ziet. En wat men niet ziet is inderdaad Christus naast ons lopend over de golven. Dan wel Christus in de hemel voor ons biddend. En bovendien zei de Heer bij andere gelegenheid zelf, hebt goede moed. En toen?
Ik heb de wereld overwonnen.
Juist. Ik heb de wereld overwonnen. Dat zijn die baren. Der levend zee, enzovoort. De storm, en hoe het maar heten mag. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Zijt goedsmoeds. Ik ben het, vrees niet. Johannes, die hier ook bij was, die schreef later. Wat is het dat de wereld overwint? Het gaat over hetzelfde dus. Wat is het dat de wereld overwint? Ons geloof. Ons vertrouwen op de Heer. Dat zei Johannes, Petrus had er iets meer moeite mee bij deze gelegenheid, want er staat meteen, vers 28, Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, hij was er niet zo zeker van naar het schijnt, hè? Dat was je wel eens vaker niet, maar ik zal me in de toekomst wel bij Petrus verexcuseren. Ja, dat weet ik. Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water, dan wel over het water, want dat is hetzelfde. En de Heer zei, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, want hij zag op de dingen die men nou eenmaal ziet. Hè? En die voorbij gaan. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. Dus alleszins begrijpelijk uiteraard en voor ons zeer herkenbaar. Maar daardoor begon hij neder te zinken. En toen riep hij zeggende, Heere, behoud mij. En dat is wat men zou doen, zijn vertrouwen op de Heer stellen. En ook nu staat Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan, enzovoorts. Dat wil zeggen, ook hier komt de hulp te bekwame tijd. Zo zonder meer wel. Maar heel wat ellende zou bespaard kunnen worden, wanneer men gewoon op de Heer ziet. Niet dat ik dit altijd doe, zo moet u dat niet opvatten. Maar het is gewoon een Bijbels gegeven. Zo zou het moeten zijn. Hè? Men zou op de Heer zien. Waar het hier om gaat is dat in de eerste plaats het schip met daarin de discipelen een beeld is van de gemeente. Zo zonder meer. En als daarna Petrus zelfstandig wordt, voor zichzelf begint zal ik maar zeggen, in het verhaal, hè, uit het schip stapt en over het water wandelt naar de Heer, dan is die Petrus ineens een beeld niet zozeer van de gemeente als zodanig, maar is hij een beeld kennelijk van de individuele gelovigen. Want zo is het. Je kunt onze positie op twee manieren beschrijven. De een is dat wij deel hebben aan een collectief, aan een gemeenschap, kortom aan de gemeente, aan het lichaam van Christus enzovoorts, en aan de roeping van de gemeente, aan het werk Gods in het algemeen in onze dagen. Maar dat is een collectieve aangelegenheid. Niettemin, langs de andere kant staan wij er alleen voor. Dat wil zeggen, wij hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover de Heer. Ik bedoel dus alleen met de Heer, hoor, uiteraard. Hè? Wij staan er alleen voor en dan bedoel ik dat wij een verantwoordelijkheid hebben te dragen die volstrekt individueel is, waar anderen zelf niet eens wat mee te maken hebben. Want het is in de praktijk zo dat de gang van zaken in de gemeente afhankelijk is van de individuele positie en verantwoordelijkheid van de gelovige. Enkelvoud. Dat heb je toch? Sommigen schijnen dat niet te begrijpen. He? Kijk, als we nou allemaal zwakke gelovigen zijn en we vormen samen een gemeente, wat kan die gemeente dan voor ons doen? Wat kan het voor ons betekenen? Niks. Daar heb je dus ook niks aan. Wat noodzakelijk is, dat er in ieder geval ergens in die gemeente mensen zijn die weten waarvoor ze staan, die hun verantwoordelijkheid dragen enzovoorts, die het alleen doen met de Heer en die vanuit die positie tot steun, tot hulp, tot troost, hoe het maar heten mag, kunnen zijn voor de andere broeders en zusters. Dat wil zeggen, in de gemeente moeten er zijn die sterk zijn, omdat de sterken de zwakheden der onsterken zouden kunnen dragen, dan wel verdragen zelfs. Dat is de Bijbelse gedachte, met mijn gedachten zit ik nu in Romeinen 14 en 15 in de eerste plaats. Dat is wat het is. Met andere woorden, we hebben in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid en we zouden ons niet in of achter de gemeente verschuilen. Toch? Dat is een simpele zaak. En dat is wat ook hier geïllustreerd wordt. Want het gaat niet alleen om de gemeente als collectief, dus een tamelijk ongrijpbaar iets overigens, maar het gaat om de gelovigen individueel. En je kunt aan de ene kant erover praten en zeggen, nou ja, de gemeente, de poort, hoe stond het ook alweer letterlijk, de poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. Matthäus 16, vers 18, gezegd tot Petrus, heel aardig. He, zo kunnen we wel over de gemeente praten, maar het punt is, hoe staat het met ons persoonlijke geestelijke leven? Mag dan zijn dat de poorten der hel de gemeente niet overweldigen, maar worden wij overweldigd misschien toch door de werking des verderfs, door de poorten der hel of hoe je dat dan maar noemen mag. Want dat is waar het om gaat, hè. En of een gemeente overleeft is in het principe afhankelijk van de leden van die gemeente, degene die in die gemeente zijn uiteraard. Ja, dat weet ik wel. Onder gemeente moet je natuurlijk in de eerste plaats verstaan het lichaam van Christus, het mystieke lichaam van Christus. Maar ook de gang van zaken daarin is afhankelijk van de leden van dat lichaam. Of die leden hun verantwoordelijkheid kennen. En het zelfs niet laten afhangen van andere broeders en zusters, dus hun eigen relatie tot de Heer. En daardoor, komt van die relatie, persoonlijke relatie met de Heer, zal ze een plaats, en daarmee verantwoordelijkheid innemen, binnen de gemeenschap. Nou goed, Petrus dus hier als een beeld van de individuele gelovigen, die inderdaad voor goede moed begint, maar die halverwege ook wegzakte. En dat zijn we van Petrus een beetje gewend. Excuses, Petrus. Nee, dat is nou eenmaal zo. Petrus had een neiging om op de omstandigheden te zien. Dat gebeurde later. In de kwestie van toen hij de Heer verriet. Ik zeg het wat aardig, want het is natuurlijk niet leuk voor hem om er steeds opnieuw over te beginnen. Maar daar ben ik me goed bewust. Maar het staat er eenmaal in de Bijbel. En later had Paulus er nog eens een keer wat mee van doen. In Antiochië, weet u niet, toen de man ook op de omstandigheden zag. En dus meteen de menukaart verwisselde, om het maar populair te zeggen. He? Ineens weer zich onder de wet stelde enzovoorts. En naar het zich laat aanzien, was Petrus ook betrokken in de toestanden in de gemeente in Korinthe. Want dat staat er toch allemaal. Paulus bespreekt dat weliswaar zeer terughoudend, dus ik probeer het nou ook maar te doen. Maar niettemin, de man was nou eenmaal zo. Hij zag soms op de omstandigheden en voert toen een verkeerde koers en zou wegzinken. Het is hem uiteindelijk niet overkomen. De Heer heeft hem geholpen. De Heer zei het ook tegen hem. Wat zei de Heer tegen hem? Ik heb voor u gebeden, omdat u geloof niet ophouden. En zo, wanneer gij bekeerd zult zijn, versterk uw broeders. Zodat de man in die omstandigheden heeft moeten leren en daardoor juist zijn broeders kon dragen nadat hij sterk geworden was. En dat is de normale gang van zaken. Dat is ook een lesje wat de man hier krijgt. Zo voor sympathiek van zijn maatje Johannes, dat die het niet beschrijft in Johannes 6. Nee, kijk, ik ben aan het eind van de avond, dus ik zeg het nu wat kort. Hè? Maar zo was het. Dat waren Petrus en Johannes, maar Johannes beschrijft dit deel van het verhaal niet. Wel van het schip. Ook niet dat de Heer op de zee wandelde, geloof ik, of wel. Nou weet ik het niet meer. Jawel, dat beschrijft hij wel, maar niet dat Petrus dat ook deed, hè, in Johannes 6. Dus hij laat dat maar weg, kennelijk omdat het niet zo aardig is om dat van iemand te vertellen. Maar Matthäus, die er wat minder binding mee had, kennelijk vertelde het hier wel, en om goede reden uiteraard, hè. Maar van de Heer staat in vers 31 van Matthäus 14, dat de Heer de hand uitstak, greep hem aan. Dat is natuurlijk altijd de verwijzing naar de rechterhand Gods die grote daden doet, de rechterhand Gods die ons verhoogt, de rechterhand Gods waarmee zelfs de Heer Jezus Christus zelf uit de dood getrokken was tot in de hemel zelf. Het is beeldspraak, maar niettemin, het is een volstrekt Bijbelse beeldspraak, voor een belangrijk deel ontleend aan de psalmen, voor een ander deel ontleend aan de profetieën. De hand dus. Hij greep hem aan en zei, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Wat had hij moeten geloven dan? Dat de Heer voor hem zou zorgen. Wat wordt hem nou kwalijk genomen? Dat is sterk hoor. Wat wordt hem nou kwalijk genomen? Dat hij zag op de omstandigheden En dat bracht hem aan twijfelen, want hij achtte de omstandigheden toch wel, misschien waren die wel sterker dan de Heer zelf. En dan nog een gewetensvraag. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik doe het toch. Als Petrus nou niet gezegd had, Heere, behoud mij. Hè? Precies, dan zou de Heer hem toch wel gered hebben.
Ik heb een dominee horen zeggen, Petrus was zo enthousiast toen hij het spooksel zag, toen hij tot ontdekking kwam dat het de Heer was, dat hij zijn halleluja schoenen aantrok. Toen was je eigenlijk zo, op zijn eigen arm, hij dacht het gaat goed.
Ja,
en hij verloor de schoenen en hij zong.
Ja.
Ja.
En die mensen
Ja, die schreef ik altijd in de krant vroeger, in de Zwolse krant, of niet?
Dat weet ik niet. En je sprak met de eeuw...
Dat heeft er nou ook niet mee te maken, maar ja.
Ja.
Maar waar het om gaat, is dat de gelovige of goed begint, zien de Heer, begint zijn loopbaan en hij denkt het gaat goed. En dan denkt hij, vroeg of laat, gaat best zo, ik kan het zelf wel, maar dat is een misverstand. Dat wil zeggen, wij kunnen dat helemaal niet zelf. De Heer zou het in ons doen. En dit soort gelegenheden van af en toe wegzinken, zijn heel goed om ons erbij te bepalen dat we inderdaad slechts van de Heer afhankelijk zijn en dat wij zelf niks kunnen. En dat is een ervaring, als het goed is, van alle gelovigen. Dus er is niks verkeerd mee om af en toe van weg te zinken, zeg ik altijd. Heb ik nagevraagd aan Paulus, die geeft een lange lijst, ik geloof 14 punten, goed geteld heb, van alle ellende die hem altijd overkomen is, enzovoort. Hè. En dan zegt, maar dat is juist nuttig. Dat is juist nuttig voor mijn dienst aan de Heer. In alles vervolgd, enzovoort. Weet je wel, dat soort dingen. Nou goed, hier dus ook. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Men zou dat niet doen. Niettemin, de Heer helpt. Te bekwame tijd. En als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Langzamerhand grijpen we vooruit naar hoofdstuk 16 dus, hè. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genezaret. Dat wil zeggen, toen de Heer bij hen was, toen was alles in orde. Maar dat spreekt over de uiteindelijke positie, vanzelfsprekend, van de gemeente, die terecht zou komen waar die terecht moet komen. Genezaret wordt trouwens soms vertaald met harp. Hoe vinden die? En een harp spreekt altijd over lofprijzing. En daartoe is de gemeente geroepen, een volk voor zijn naam. Een volk tot heerlijkheid van Christus en daarmee tot heerlijkheid Gods. Dat is een specifieke roeping van de gemeente. Vandaar dat het land hier voor de gelegenheid Genezaret is. Heb je de kaart nog? Noordwestoever van het meer van Galilea. We zijn aan het oefenen. We leren de kaart uit het hoofd. Genezaret. Ja.